Lang geleden hebben intelligente mensen al diep nagedacht over wie God is. En uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie, als je God wil omschrijven, dan zeg je God is almachtig, God is alwetend en God is alom tegenwoordig. En daar hebben ze in de loop der eeuwen vaak over gesproken en geredetwist. En dan kreeg je van die slimme mensen, die zeiden van ja, maar als God almachtig is, kan die dan een steen maken die hij zelf niet kan optillen. Nou, als hij dat niet kan, dan is hij dus niet almachtig. Maar als hij het wel kan, is hij ook niet almachtig. Want, nou ja, weet je, dat is een soort redenering van, kun je ook een cirkel maken die vierkant is. Wat opvalt, en trouwens, al nu in deze tijd, heeft God zware concurrentie. Want inmiddels hebben we Google. En Google is alwetend en alomtegenwoordig. Als je tenminste maar een internetverbinding hebt. Alles wat je wilt weten, je typt het in op Google en die geeft je het antwoord. En overal waar je bent en wat je maar wilt vragen, waar moet ik naartoe, hoe is de weg en ik wil meer weten over dat, hij geeft je overal antwoord op. Toen aan God werd gevraagd van wie bent u? Toen gaf God een heel ander antwoord. En ik heb hier in februari al een keer over gesproken, over dat stukje in Exodus, waarin Mozes op een gegeven moment vraagt aan God, God, mag ik uw heerlijkheid zien? En dat God toen tegen hem zei, mijn heerlijkheid kun je niet zien, maar ik wil wel heel dicht bij je komen, ik ga aan je voorbij. En toen riep God zijn naam uit. En toen vertelde God tegen Mozes wie hij is, wat zijn meest belangrijke eigenschappen zijn. En daar wil ik nog een keer met jullie naar gaan kijken, want ik heb vorige keer ben ik ergens gestopt en toen heb ik gezegd van oké, daar kom ik later nog een keer op terug. En dus dat wil ik nu gaan doen. Zullen we eerst eens even naar dat stukje gaan kijken? Dat is in Exodus 34, laten we beginnen bij vers 5, vers 5 tot 7. En de voorgeschiedenis is, nog even voor de duidelijkheid, Mozes is al eerder op de berg geweest en heeft toen van God de 10 geboden gekregen op die 2 stenen platen. Maar toen zei God op een gegeven moment tegen Mozes van nou, je moet naar beneden gaan, want dat gaat niet goed daar. En toen kwam hij beneden en toen zag hij dat het volk daar inmiddels een gouden kalf had gemaakt en dat ze eromheen dansten en vierden en dat kalf aanbaden als God. En Mozes wierp de 2 stenen tafelen, wierp die op de grond en nou, hij was ontzettend boos. En God was ook boos. En God zei uiteindelijk van nou, ik kap ermee. Dit volk wil ik niet meer mee verder gaan. En toen bad Mozes tot God, maar God, wilt u alstublieft uw gedachten veranderen? En God luisterde naar hem. En toen kwam die geschiedenis dat Mozes zei van Heer, waar mag ik dan uw heerlijkheid zien? En dan zijn we nu hier gekomen dat Mozes is naar boven gegaan, de berg op. Hij heeft 2 nieuwe stenen platen meegenomen. En dan staat er in vers 5, de Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam Heer uit. En de Heer ging voor hem langs en riep uit, de Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goedgezind bent, Heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eeuwig bezit. Ik wil nog even kort terugkijken naar de vorige keer. Toen heb ik het gehad over dat eerste stukje. En nu pak ik even de herziene statenvertaling daarbij. Heren, heren, dat is Yahweh, Yahweh. Ik ben die ik ben. Heren, heren, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die woorden hebben we één voor één, zijn we die langsgelopen en hebben gekeken wat dat betekent. En ik heb ook gezegd van nou, dit stukje is eigenlijk een van de meest geciteerde Bijbelgedeeltes in het Oude Testament. Je ziet er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zie je er zo al staan, waarbij het opnieuw werd geciteerd. En ook in de psalmen, ook bijvoorbeeld psalm 118 wat we lazen, die eindigt met dat God goed is en dat zijn trouw tot in eeuwigheid is. Het zijn allemaal stukjes eigenlijk uit dit gedeelte. We hebben ook gekeken dat van oké, God zegt dit over zichzelf, maar in hoeverre zien we dat nou ook bij Jezus? Want Jezus, er staat dat hij het beeld van God is. Dat Johannes schrijft, niemand heeft ooit God gezien, maar hij heeft hem doen kennen. En we hebben ze één voor één langsgelopen, die woorden barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid of vol van liefde en trouw. En we hebben gezien dat het inderdaad, zowel in wat de Heer Jezus zei, als wat hij deed, kwam dit allemaal heel duidelijk tot uiting. En op die manier heb ik op een gegeven moment gezegd, Jezus is eigenlijk Yahweh in vlees en bloed. Hij liet daadwerkelijk gewoon op aarde als mens van vlees en bloed, liet hij gewoon zien van ja, maar dit is nou God. In al de dingen die hij deed, gewoon de manier waarop hij met mensen omging, de manier waarop hij mensen tegemoet trad, de manier waarop hij sprak, alles liet zien, dit is nou God. God is inderdaad barmhartig, genadig, geduldig, vol van goedheid. God is trouw. Maar we hebben ook gezegd, van eigenlijk liet de Heer Jezus daar ook zien dat hij Israël is in vlees en bloed. Want je ziet door de hele Bijbel heen dat God eigenlijk zegt van ja, maar jullie zijn geschapen naar mijn beeld. En ik kies speciaal jou uit. Dat was al vanaf het begin. En bijvoorbeeld bij Abraham. Ik kies jou uit, ik maak jou tot een zegen, zodat jij tot een zegen kunt zijn. Het is de bedoeling steeds van God dat hij zegt van ja, maar ik wil jullie zegenen met wie ik ben en met wat ik doe. Zodat jullie tot een zegen zijn voor de anderen. En op die manier was dus inderdaad de Heer Jezus op het moment dat hij op aarde was, liet hij zien van ja, maar zo heb ik het bedoeld. Dat je als mens, dat je zo leeft, dat jij inderdaad barmhartig bent, genadig bent, geduldig, vol van goedheid, dat je trouw bent. Dat is de bedoeling. En nog even dat plaatje, God zegent ons en opdat wij op die manier een zegen kunnen zijn voor de wereld. En zoals de Heer Jezus ook zei, jullie zijn het licht van de wereld. Dus niet alleen het volk Israël, maar nu op dit moment zijn wij als christenen, zijn wij geroepen door God om te laten zien wie hij is. En op die manier tot een licht voor de wereld te zijn. Oké, dat was dus van de vorige keer. En nu gaan we een stapje verder. En nu komen we bij een lastig stukje. Ik lees het nog maar een keer. Exodus 34, vers 7. God heeft al een keer gezegd dat hij trouw is, maar hij herhaalt het u nog een keer. Die trouw blijft tot in het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in het derde en vierde geslacht. Met name dit laatste stukje, dat is een lastige. Ik wil daarom beginnen met eerst maar even vanaf het begin. God is trouw. God herhaalt het hier nog een keer. En met die trouw bedoelt hij met name, als je een moeilijk woord gebruikt in de vertalingen, dan staat er dat het een verbondstrouw is. God heeft gezegd, ik ben met jullie en ik wil jullie zegenen en tegen het volk Israël en ook tegen ons. En God zegt daarmee eigenlijk van ja, maar oké, als ik dat gezegd heb, dan blijf ik daaraan trouw. Tot je kinderen, je kleinkinderen, je kleinkleinkinderen, tot aan het duizendste geslacht. Zover blijft mijn trouw bij jullie zijn. En God zegt ook, ik wil vergeven. Ik ben een God die vergeeft. Want ik wil dat het goed gaat. Ik wil dat inderdaad, dat mensen zich herstellen. En ik wil mensen vergeven. En hij benadrukt dat doordat hij drie woorden gebruikt om zonde te omschrijven. En in onze vertaling staat dan schuld, misdaad en zonde. Als je kijkt naar de Hebreeuwse woorden, dan is het eerste woord is eigenlijk, nou, wat je maar ook noemt, ieder vorm van verkeerd gedrag. En dat kan variëren, zeg maar, van per ongeluk iemand afsnijden op de snelweg, tot moorden plegen en dat soort erge dingen. Dat betekent dat woord. Het tweede woord, wat hier staat voor misdaad, dat is een woord wat inhoudt dat iemand iets doet waarvan die weet dat het niet goed is, maar dat hij het toch doet. Dat hij bij wijze van spreken zegt van ja, maar ik bepaal zelf wel wat goed of fout is. Ik bepaal zelf wat ik wel of niet mag doen. Ik doe bewust, doe ik iets waarvan gezegd is dat het fout is. En het derde woord, wat bij ons wordt vertaald met zonde, dat is in het Hebreeuws een woord wat aanduidt dat je je doel hebt gemist. Dat je er een zootje van hebt gemaakt. Dat je dingen verknoeid hebt, dat je dingen vernield hebt, dat je, nou, inderdaad een zootje ervan hebt gemaakt. En God maakt eigenlijk met die drie woorden duidelijk van ja, maar ik wil inderdaad vergeven, wat je ook gedaan hebt. Net als dat lied, O kom tot de Vader, wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. God wil vergeven. Vergeven is een, je zou bijna zeggen, een karaktereigenschap van God. God wil zo graag dat je inderdaad kansen krijgt en grijpt om overnieuw te beginnen. En God gaat erin zover dat we inderdaad verderop lezen, bijvoorbeeld in Psalm 103, dat hij de zonde weg doet, zover als het oosten is van het westen. Zover doet hij onze zonde van ons. Of in Micha, dat hij onze zonde werpt in de diepte van de zee. God zegt van, oké, je hebt dingen fout gedaan, maar als je bij mij komt en je beleidt je zonde, dan wil ik je vergeven. En ik wil wat je gedaan hebt, dat gooi ik inderdaad in de diepte van de zee, waar niemand het meer kan zien, waar het over is, waar het voorbij is. Wat het is alsof je weer helemaal overnieuw mocht beginnen. Dat houdt vergeving in. Een enorme kracht van vergeving. Die dus een wezenskenmerk is van God. Het is dus niet zo dat. Want dat plaatje krijgen we soms van. Ja, maar God is heilig. En ja, er gebeuren dan toch dingen die fout zijn. En nou ja, oké, voor deze ene keer. Ik zie het door de vingers. Gewoon laten we het nog maar. Nee, God zegt inderdaad. Als je bij mij komt en je beleidt je zonde, ik wil ze vergeven en ik wil ze helemaal wegdoen. Want ik wil zo graag dat het goed gaat. Dat je weer inderdaad met nieuwheid van leven verder gaat. En vergeving is een geweldige kracht. Niet alleen van God, maar ook bij ons mensen. Om dat te illustreren wil ik even samen met jullie naar een kort filmpje kijken.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Misschien herinner je het filmpje, ik heb het ooit een keer eerder laten zien. Maar je ziet aan de ene kant, wat deze man gedaan heeft, is niet duidelijk, maar het is ongetwijfeld iets heel ergs. En je ziet wat het met mensen doet, hoe ontzettend kwaad, boos ze zijn, hoe ontzettend haat ze hebben aan de ene kant. En terecht, want het is waarschijnlijk vreselijk wat deze man had gedaan. Je ziet hoe kwaad, hoe zonde, hoe het mensen kapot maakt, hoe het mensen vernielt, hoeveel schade het aanricht. En tegelijkertijd zie je de enorme strijd van die man met dat witte haar die daar staat. En die zegt, je hebt het me zo moeilijk gemaakt, maar ik wil je vergeven, omdat God een God is die vergeeft. En je ziet ook wat dat inhoudt, wat dat betekent aan herstel, aan een andere gezichtsuitdrukking van die man met dat witte haar dan de twee vrouwen die voor hem waren. En wat het doet met de misdadiger zelf. Vergeving is een enorme kracht. En ik wil nog even benadrukken, ik heb vorig jaar in het kader van het Onze Vader, heb ik het ook over vergeving gehad. En ik heb toen probeerd uit te leggen dat vergeving niet iets simpels is. Zo van, oké, er is mij wat ergs aangedaan, maar oké, ik vergeef, that's it. Het is echt een heel moeilijk proces. En je moet daar inderdaad door, echt helemaal doorheen als je daar doorheen moet. Maar uiteindelijk geeft het bevrijding. Dit was over vergeving, maar nu komen we aan dat moeilijke stukje. Daar zegt God, ik laat niet alles ongestraft. Voordat we verder gaan, eerst maar even dat God inderdaad niet alles ongestraft laat. Het lijkt soms inderdaad dat benadrukt wordt, God is liefde. En mensen gebruiken dat ook om te zeggen van nou, het maakt niet uit wat je doet. Alles wat je doet is goed. God is liefde en prima. Wordt alleen maar omringd met liefde. En toch hou je dan een probleem met inderdaad het kwaad in de wereld. Want moeten dan niet, ik noem maar één voorbeeld, die generaals in Rusland, die de jonge recruten, die net een korte opleiding hebben gehad, die ze zo naar het front sturen in de zogenaamde gehaktmolen van de oorlogsvoering in Oekraïne. Terwijl ze weten dat ze gewoon allemaal zullen sneuvelen door het artillerievuur en door, maar dat ze het alleen maar doen om op die manier de overwinning te behalen, een grote naam te halen. Denk je van, moet dat kwaad? Mag daar zomaar gezegd worden van ja, maar oké, geen probleem hoor. God is liefde. Is het niet in onszelf ook dat we zeggen van ja, maar er zijn heel veel dingen waarbij je niet kunt zeggen van ja, maar dat kan je toch niet ongestraft laten. En misschien twee dingen even vooraf, voordat we verder gaan. Allereerst Gods liefde, Gods barmhartigheid, Gods vergevingsgezindheid zijn nog veel groter dan wij zelf denken of beseffen. Ik denk niet dat we ons realiseren hoe groot inderdaad zijn liefde is. Maar het tweede, ook de afschuw van God, de boosheid, de woede van God over kwaad, over zonde, is ook veel groter dan wij beseffen of denken. En dat staat naast elkaar. En inderdaad, wee de mensen. De Heer Jezus zei, wie een van deze kleine tot zonde verleidt, als hij het heeft over de kinderen. Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn nek in de diepte van de zee wordt gegooid, dan dat hij voor God moet verschijnen. En in de Hebreeënbrief, daar staat, huiveringwekkend is het om in de handen te vallen van de levende God. Uiteindelijk zullen ook deze mensen, die kwaad hebben gedaan, die daadwerkelijk levens vernield hebben, kapot gemaakt hebben. Niet alleen de levens van de mensen die het betrof, maar de hele omgeving. Ze zullen op een gegeven moment ter verantwoording geroepen worden en voor God staan. En God zal inderdaad tegen hen zeggen en vertellen wat het oordeel gaat worden. En dat is vreselijk. Als je praat over niet alles ongestraft laten, dan staat er heel duidelijk in de Bijbel dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor wat hij doet. Je kunt je verantwoordelijkheid niet afschuiven op een ander. Toen ik nog in het onderwijs zat, en dan gebeurde het geregeld dat er, meestal waren het jongetjes, dat er een jongetje kwam en die had een ander geslagen, gestompt of weet ik het wat. En nou ja, daar ging het dan over hebben. En dan zei hij van ja, het is mijn schuld niet. Had hij mij maar niet boos hoeven te maken. Of had hij maar niet dat over mijn moeder moeten zeggen. En ja, ik heb hem dan iedere keer verteld van ja, maar wie is de baas over jouw handen? Is dat die? Nee, dat ben jij. En wie heeft er gestompt? Ja, dat ben jij. Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet. En je moet ook die verantwoordelijkheid dragen voor wat je hebt gedaan. En je ziet ook een aantal teksten die dat heel, heel duidelijk maken. Die zeggen van, oké, ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk. Je moet inderdaad verantwoording afleggen over wat je hebt gedaan. Maar nu komen wij dat lastige stukje. In de nieuwe Bijbelvertaling van 21, daar staat God, dat God de zonde van de ouders, dat hij daar de kinderen en de kleinkinderen ter verantwoording voor roept. We gaan even kijken wat hier precies staat, want dat is een beetje een ingewikkelde. Ik zet even alle verschillende vertalingen op een rijtje. Als we beginnen bij de NBG 51, dan staat er dat God de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen en kleinkinderen. En zo staat het ook in de oude Statenvertaling. En dat bezoeken, dat is dan niet een gezellig bezoekje of zo. Dat is inderdaad bezoeken met nare gevolgen. In de herziene Statenvertaling, dat God het vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen. En in de eerste versie van de nieuwe Bijbelvertaling, daar staat dat inderdaad God de kinderen en de kleinkinderen laat boeten voor de zonde van de ouders. Uiteindelijk nu in de NBV 21, daar staat die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. De vertalers hebben er enorm mee geworsteld. Het woord wat daar gebruikt wordt, wat nu vertaald wordt met bezoeken of vergelden of enzovoort, dat heeft heel veel betekenissen, kan dat hebben. En dat varieert, ik noem er even een paar. Inderdaad, een bezoek brengen, onderzoeken, monsteren, missen, zich om iemand bekommeren, straf geven, iemand uitzoeken. Het heeft heel veel verschillende betekenissen. En je moet als vertaler moet je kijken naar de context om te weten hoe je het nu precies moet vertalen. Nou, ik heb een artikel gevonden met iemand die het allemaal nu haarfijn uitlegt en met heel ingewikkelde dingen, met valentiepatronen enzovoort, waar ik allemaal zelf niks van snap, maar dan kijk ik maar snel naar de conclusie. En dan kan ik het ook als eenvoudige onderwijzer, kan ik het ook een beetje begrijpen. Wat hij uiteindelijk zegt van, nou, want er is heel veel commentaar op gekomen. Mensen zeggen van, ja, maar dat kan toch niet? Aan de ene kant staat in de Bijbel dat je nooit gestraft wordt voor de zonde die anderen hebben gedaan. Er staat ergens letterlijk, je wordt niet gestraft voor de zonde van je ouders. En hier staat, lijkt het wel alsof dat wel zo is. En er zeggen van, ja, maar hoe zit dat dan? Waar ze uiteindelijk op uitkomen, nu de huidige deskundigen, die zeggen van, het is inderdaad, het is bijna niet te vertalen. Met ter verantwoording roepen kom je er het dichtst bij. Het is in ieder geval, het houdt in van God die komt toch inderdaad naar jou toe en zegt van ja, maar kijk nou eens even wat er in het verleden is gebeurd. Je weet wat daar is gebeurd. Je weet welke zonde je ouders hebben gedaan. En het is eigenlijk meer van, en jij doet ze nog steeds. En ga je daar dan mee door? En God roept je dan op die manier ter verantwoording. Zegt van, ja, maar wat doe je hier nou mee? Je hebt het zelf gezien. Je hebt ook gezien wat de gevolgen zijn. En je blijft er maar mee doorgaan. En uiteindelijk kan het dan inderdaad, zeggen die vertalers, ook betekenen dat er dan een vorm van straf, van vergelding, van consequentie volgt. Ik wil dit stukje eigenlijk van drie verschillende kanten nu gaan bekijken. Want we lezen het heel vaak als een soort juridisch iets. En als ik het dan probeer even te vertalen, dan is het zo alsof ik nu opeens een brief van de officier van justitie in de bus krijg. Waarin staat, meneer, u wordt gedagvaard om voor de rechter te komen. Want op 21 april 1970 reed u op de Hogeveenseweg in Boskoop, reed u 30 kilometer te hard. Dan denk ik van, huh? Dat moet een foutje zijn. Want in 1970 was ik nog maar 17. Ik heb toen nog nooit in een auto gereden. Ja, de auto in de garage zetten, maar echt niet op de Hogeveenseweg in Boskoop. En oké, ik kom dan voor die rechter en die zegt van ja, staat hier, het hard gereden, 30 kilometer. Hij zegt, ja, maar ik had niet eens een rijbewijs, dat kan helemaal niet. Nee, zegt de rechter dan, nee, dat klopt en dat was je vader. Maar we hebben nu een regel en dat 30 jaar daarna, dat uiteindelijk dat ook de kinderen gestraft worden. Eigenlijk hebben we zo'n soort beeld daarvan. En daar brengt iets, toch? Dat stemt totaal niet overeen met ook hoe wij God kennen. Het zou iets anders zijn als de rechter zegt van ja, moet je eens even luisteren. Vorige week reed je te hard, 2 weken terug reed je te hard, een maand geleden reed je te hard en je vader reed ook al te hard. Weet je nou nog niet dat het niet goed is? Dat zou een ander verhaal zijn. Ik wil het nu eens even eerst op een sociologische manier bekijken. En dan gebruik ik maar dat woord dat de zonde van de vader, dat die bezocht worden aan de kinderen. Dat ze ermee te maken krijgen. En dan allereerst, zonde van de ouders, dat heeft gevolgen voor de kinderen. En ik noem maar even gewoon een voorbeeld om het duidelijk te maken. Stel je voor dat ik begin met, eerst maar een beetje online, ik begin te gokken. Nou, als je daar met eenmaal aan begint, dan meestal verlies je en af en toe win je even. En denk je, oké, een beetje meer geld inzetten. Nou, binnen mum van tijd raak ik verslaafd. Ik raak gokverslaafd. Ik verlies dus steeds met steeds grotere bedragen. Het betekent dat ik, zonder dat Mike het weet, dat ik de hypotheek ga verhogen. Dat ik geld extra ga lenen. Dat ik rekeningen niet meer ga betalen. En inderdaad, iedere keer met die hoop van oké, maar straks dan win ik. En dan is alles voor elkaar. En dan heb ik niet alleen mijn schulden afgelost, maar ben ik ook nog rijk. Nou, je weet hoe dit soort dingen gaan. Het gaat helemaal fout. Mijn gokverslaving, die loopt er uiteindelijk op uit dat de deurwaarders voor de deur staan. We moeten ons huis verkopen. Ik zit dan bij Marta of een van haar collega's, zit ik dan bij de gemeente in een kamertje om de schuldsanering te gaan. Ja, mijn eigen fout toch? Dat was mijn zonde. Maar Maaike, die treft het ook. Want ook zij moet ons huis uit. En ook zij heeft op dat moment bijna niks om te besteden. En als ik nog jonger was en onze kinderen waren in huis, dan ondervinden de kinderen ook de gevolgen daarvan. Want dan kunnen we ook niet meer op vakantie. En leuke cadeautjes zijn er niet meer bij. En ze moeten, noem maar op, alles wat dat tot gevolg heeft. Mijn kinderen worden inderdaad getroffen door de zonde die ik heb gedaan. En als je dan praat over derde en vierde geslacht, dan in die tijd leefden de mensen als families bij elkaar. Dus nou, ik als familiehoofd, stel je voor dat ik dat nu nog deed, dan woonden onze kinderen en kleinkinderen ook bij ons in huis. Nou, dan had ik dus, vernielde ik het leven van inderdaad mijn kinderen en kleinkinderen tot aan het derde en vierde geslacht. En dan praat ik nu nog niet eens als je praat over gevolgen van zonde van ouders voor de kinderen en de kleinkinderen. Dan praat ik nu nog niet eens over dronkenschap. Wat dat allemaal voor consequenties heeft voor ook mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dan praat ik nog niet eens over incest. Waarbij ik daadwerkelijk, omwille van mijn lusten, mijn zoon of dochter misbruik. En zijn of haar leven vernieuw. Het heeft gevolgen. Alles wat ik doe, de zonden die ik doe, hebben gevolgen voor mijn kinderen en kleinkinderen. En inderdaad, ik kan tot bekering komen dan. Ik kan mijn zonden belijden, allereerst aan God. En ook aan mijn kinderen, mijn vrouw, mijn kleinkinderen. Maar het neemt niet weg dat ze de gevolgen moeten blijven dragen. Soms hun hele leven lang. Mijn zonde heeft gevolgen voor het derde, voor mijn kinderen en kleinkinderen, tot aan het derde en vierde geslacht. Een volgende zonde van de ouders wordt ook vaak doorgegeven in de geslachten. De manier waarop ik met mijn kinderen omga, op die manier breng ik ze dingen over. Om er even een oud voorbeeld te geven. Als ik rook, dan kan ik tegen mijn kinderen zeggen, roken is slecht, maar bijna altijd zullen ze ook gaan roken. Als ik inderdaad te veel drink, heb je heel veel kans dat mijn kinderen ook veel te veel gaan drinken. En als ik belust ben op geld en op status en op eer, dan geef ik dat door aan mijn kinderen. En zullen mijn kinderen dan ook die neiging zullen die in zich hebben. Wat ik doe, door de manier waarop ik leef, geef ik inderdaad dingen door aan het volgende geslacht. En dat heeft inderdaad voor hen ook gevolgen. Zij moeten er ook op die manier, moeten zij daarmee gaan dienen. Wat je leest in het Oude Testament is dat geregeld ook dat men schuld belijdt van hun voorouders. Je ziet het inderdaad in, ik heb hier drie schriftplaatsen, Leviticus, Nehemia en Jeremia. Waar ze zeggen, onze ouders, onze voorouders, hebben gezondigd. En dat vertellen ze, dat belijden ze aan God. Ik heb op een gegeven moment zelf, heb ik bedacht, wat waren inderdaad patronen in het leven van mijn opa en mijn vader en moeder. En ik heb daar een aantal patronen in gezien. En het is al een hele tijd geleden, maar ik ben bewust gaan zitten. En ik heb inderdaad die zonden heb ik beleden aan God. En ook gevraagd aan God of hij mij wil helpen, wil beschermen, om niet in diezelfde dingen te vallen. Dan de derde benaderingswijze. En dat is dat bij God, dat het niet zozeer gaat om het straffen, maar dat het uiteindelijk altijd gaat om het herstel. Het herstel, zegt God, is het doel. En dat zie je bijvoorbeeld in Hebreeën 12, waar de spreuken worden geciteerd. De Heer berispt wie hij lief heeft. Hij straft elke zoon van wie hij houdt. En dat probeer ik maar te vergelijken met als je een opleiding volgt, een zware militaire opleiding. Voor marinier of commando, special forces. Nou, als je die opleiding gaat volgen, dan kun je van tevoren al kan ik op een briefje aan je geven dat je ontzettende vervelende dingen mee gaat maken in die training. Want ze gaan je tot het uiterste tarten en trainen. En toch ga je dat doen. Want Je weet, uiteindelijk, ze doen het niet om mij te pesten. Ze doen het niet om mij het leven zuur te maken. Maar ze doen het juist om mij sterker te maken. Om mij beter te maken, om mij te trainen. Zodat ik uiteindelijk dat doel kan bereiken van, ja maar oké, nu heb ik inderdaad de vaardigheden en de attitude en alles, de kracht om inderdaad dat zware werk te doen van een marinier of commando. Dus alles wat hij meemaakt, als ik zo'n opleiding volg, nou dat zou ik niet moeten proberen, dat is dat hij inderdaad weet van ja maar oké, uiteindelijk word ik daar sterker van. En het is op dit moment is het ontzettend vervelend en is het ontzettend naar. Oh, hij zit niet helemaal goed. Is het ontzettend naar, maar uiteindelijk word ik daar beter van, word ik daar sterker van. En dat is ook wat God eigenlijk met ons doet. Het is misschien nog een ander voorbeeld. Stel je voor dat je bij een dokter komt en zegt van ja, ik heb een of andere last ergens van. En de dokter zegt van nou, we hebben je onderzocht. Maar inderdaad, ja, we hebben ontdekt, er zit een tumor zit er in je lichaam. En dat de dokter dan tegen jou zegt van ja, weet je, ik kan het weghalen. Maar weet je wat dat betekent? Dan moet ik met een mes moet ik in jou gaan snijden. Dan moet ik dat opentrekken. En dan moet ik daarna nog verder gaan snijden tot ik bij die tumor kom. En die moet ik dan helemaal lossnijden en die moet ik er dan uithalen. En dan moet ik alles weer dichtnaaien. En daarna voel je je ontzettend vervelend. Het is vreselijk. Je ligt dan in bed en het doet pijn. En. Dus ik zou je adviseren om het niet te doen. Nou, wat denk je? Wat zou jij van zo'n arts vinden? We moeten ons realiseren dat zonde een vreselijk kwaad is. Een tumor die ons uiteindelijk kapot maakt. En dat God inderdaad zegt van ja maar, het is nodig om die weg te halen. En dat doet soms pijn. En dat is niet leuk. God wil ons reinigen. God wil afrekenen met de zonde. Afrekenen met het kwaad. Hij wil dat we geestelijk groeien. En daarom worden we daar soms mee geconfronteerd. En het geweldige mooie is, en dan komen we weer terug bij die vergeving. Belijden wij onze zonde, dan vergeeft God. We mogen op het moment dat we het onder ogen zien en dat we het realiseren, mogen we inderdaad naar God toe gaan. En tegen hem zeggen, Heere God, het klopt inderdaad. Er zit kwaad in mijn leven. Er zit zonde in mijn leven. En ik vind het heel erg. En ik wil het tegen u zeggen. Ik wil het eigenlijk niet. Maar Heer, helpt u mij. Vergeeft u mij. En God vergeeft. Want God is iemand die als karaktereigenschap heeft om te vergeven. En uiteindelijk komen we bij het kruis van de Heer Jezus. En daar komt vergeving en straf bij elkaar. Daar komt bij elkaar dat God inderdaad zo graag wil vergeven, dat hij zichzelf opoffert. Dat God zijn eigen zoon opoffert. En dat God zegt, ik wil jou vergeven, maar het is niet een goedkope iets. Het kost mij heel erg veel. Maar ik wil het voor jou doen. God wil vergeven. Ik vond het lastig om deze dingen te vertellen. Ik wil veel liever praten over inderdaad Gods liefde. En zijn genade en zijn geduld. Maar ik vond dat het nodig was. En het kan zijn dat ik misschien een wond bij je heb opengetrokken. Het kan zijn dat je misschien zelfs boos op me bent. En zegt van ja, maar dat kan je toch niet zo zeggen. Aarzel niet om contact met me op te nemen. Ik wil graag naar je luisteren. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. Yahweh. U die bent wie u bent. We willen u danken. Voor uw barmhartigheid. Uw genade. Uw geduld. Uw goedheid. Uw trouw. We willen u danken zo voor uw vergeving, Heer. U danken dat u zoveel voor ons hebt overgehad. Dat u uw eigen zoon hebt gegeven. En Heer, ik kom ook bij u. Met onze zonden. En Heer, en ik wil u op dit moment bidden. Voor degene die het op dit moment moeilijk heeft. En die geraakt is. En die misschien pijn heeft. En Heer, ik wil u bidden om uw ontferming, uw kracht, uw zegen, uw vrede. Heer, help ons, Heer, om inderdaad dicht bij u te blijven. Laat ons zien, Heer, zoals de psalmist zegt, zie of bij mij een heilloze weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En geef ons de moed, Heer, om het te belijden. Om het tegen u te zeggen. Dank u wel, Heer. Amen.
Kunnen we opwekking 6?